Welkom bij de Botcast, de orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan.
Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Botcast. Mijn naam is Noortje Rietstra.
En mijn naam is Joost Kuipers. Vandaag zijn we afgereisd naar het metropool van het noorden, want zoals ze hier zeggen, er gaat niks boven Groningen. We zitten hier vandaag in het Feithuis in Groningen met niemand minder dan professor Dr. Job Doornberg, orthopedisch traumachirurg met een leerstoel zowel aan de Flinders University in Adelaide, Australië, als hier aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als opdracht de klinische toepassingen van artificiële intelligentie in de orthopedie en traumachirurgie. De titel van de inaugurele reden afgelopen zomer was Alleen Samen. Afgelopen zomer waren we hier vanuit de podcast met de collega's van de chirurgie met het mes aan tafel om een podcast op te nemen over mentorschap. We waren hier toen ter ere van de inauguratie van professor Job Doornberg en het Transatlantisch Symposium met als titel Orthopedic Trauma Innovation is Mentorship maal Drive in het kwadraat. Welkom Job en wat goed omdat we hier zijn.
Thanks jongens en fijn dat jullie helemaal naar Groningen zijn gekomen op deze zondagmiddag.
Ja, dat doen we heel graag. Hè? Zoals Joost al zei, er gaat niets boven Groningen. Ja, Job, voorafgaand aan alle podcasts proberen we ons altijd te verdiepen in de persoon die we gaan interviewen. Of het onderwerp wat we gaan bespreken. Maar toen we jouw cv ontvingen, kwamen we erachter dat je een beetje een duizendpoot bent. Klinisch werk, onderwijs, zowel de ATLS als de AO-cursussen, PhD's begeleiden. En je bent ook vader van 5 kinderen, zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt.
Dat zijn er een heleboel. We zijn toch wel een beetje nieuwsgierig geworden naar hoe je hier bent gekomen en hoe je dat allemaal hebt bewerkstelligd. En mijn eerste vraag is dan een beetje ten aanzien van jouw klinisch werk. Op je cv staan een heleboel complexe trauma-ingrepen die je doet en waar je in gespecialiseerd bent. Maar het doet allemaal wel heel traumachirurgisch aan. Ben je ook nog wel een beetje orthopeed?
Ja, mooie vraag. Ik word er een beetje verlegen van ook, maar... Dus mijn focus is inderdaad trauma, dat klopt. Dus ik ben opgeleid als orthopeed in Amsterdam. Maar ik kwam eigenlijk al snel achter dat ik een traumahart had. En ik ben om dat verder te verdiepen, ben ik naar Australië gegaan. Voor in eerste instantie een orthopedisch trauma fellowship algemeen en daarna een bekken fellowship. Toen werd dat eigenlijk bevestigd en toen ben ik weer teruggegaan naar het eerste jaar waar ik dat fellowship deed als wat ze noemen een junior consultant. Dus ik heb die afslag na mijn opleiding genomen en ben eigenlijk in die zin weggebleven bij de electieve orthopedie zoals jij bedoelt, denk ik. Wat we orthopedisch mogen noemen, denk ik, zijn wel de posttraumatische deformiteiten. Dat is een heel groot aandeel van het klinische praktische palet op dit moment.
Ja.
En dus in die zin en die aanvoer, als je het zo wil zeggen, komt heel erg via de orthopoly. Dus ik ben in dienst bij de orthopedie en in dienst bij de traumachirurgie. En de meeste posttraumatische deformiteiten rondom de enkel, rondom de elleboog bijvoorbeeld, dat komt via de orthopedie verwezen. Met collega's die daar heel bedreven in zijn, ook zoals Lex Boerban rondom de elleboog, Elvira Tijnens rondom de enkel. Dus dat staat aan de orthopediezijde. En aan de traumachirurgiezijde hebben we natuurlijk de acute trauma. Vanochtend hebben we een verdwaalde dame met een enkelfractuur mogen opereren. Dat kwam omdat Martini code rood heeft. Dus dat betekent dat wij een monoletsel mochten behandelen voor de verandering. En dat is wel iets in Nederland wat heel anders is dan in Australië. Dus het hoogvolume, zogenaamd laag complex, dat zien we eigenlijk amper in het UMCG. Mm-hmm. Dus daarom is het maar goed dat ik de liefhebberij posttraumatische deformiteit heb om aantallen te halen. Want acute traumata, dat is met name de multitraumatisee. Dus dat zijn mensen met enkel, maar dan ook een pols en een bekken en misschien nog een thoraxletsel. Dus dat is anders dan je in de periferie gewend bent.
En is dit dan, Joost had het kort al even benoemd, je hebt best wel een internationale opleiding en carrière genoten tot dusver. Is dit dan een beetje meer hoe orthopedisch chirurgen in het buitenland functioneren? Want daar hoort trauma, van wat ik begrijp, is onderdeel van de orthopedie, toch?
Ja, dus buitenland is natuurlijk ook weer een breed begrip. Dus de niet-Duits sprekende landen, daar klopt dat voor, ja. Dus eigenlijk Engeland, Amerika, Australië, daar heb je eigenlijk een orthopedisch traumachirurg. En daar alle fractuurchirurgie wordt door de orthopedische traumachirurg gedaan. De opvang, dat wisselt per land. In Australië was dat de eerste hulparts. Die zijn heel goed getraind in het opvangen. Die hebben ook, zijn ook specialist daar. Die doen ook met de flying doctors retrievals. Dus dat is een, ja, een acute eerste hulparts eigenlijk. En daar heb je vlak achter zitten wij, de orthopedische traumachirurg, maar ook de zogenaamde general trauma surgeons. En als er dan abdominaal letsel is, dan staan die er ook bij. Dus de eerste hulparts doet daar de opvang en is ook, heeft ook de regie. En dat is dus in Australië het geval.
Het is dan ook wel mooi eigenlijk dat je eerst zo'n breed fellowship eigenlijk doet in een Engels sprekend land zoals Australië. Waarbij je een brede basis legt, zodat je dat hier meer kan toepassen. Want hier is toch meer wat je net zei, hoog complex en wat lager volume.
Ja, ik zou iedereen aanraden om na zijn opleiding ergens heen te gaan waar je hoog volume hebt. En ik ben heel blij dat ik in Australië hoog volume heb mogen doen. Mm-hmm. En het hoog volume kwam daar neer op dat Flinders Medical Center was eigenlijk Martini en UMCG in één of... het OVG en het AMC in één. Mm-hmm. Dus je had zowel die hoogcomplexe patiënten als ook de monoletsels. Ja, en wat helemaal prachtig was daar, is dat je dus twee lege OK's hebt. Twee lege trauma-OK's die van ons waren. Geen gien, niks ertussendoor. Waarbij aan de ene kant had je mop-op, dat is opdweilen. Dus dat zijn de monoletsels, polsen, enkels, pennen. En de andere was dan zogenaamd complex. Die OK werd voor de helft uitgesteld gepland. Tibia plateau met een X-fix of een bekken of iets dergelijks. Mm-hmm. En de andere helft was nog steeds leeg voor acute letsels. Maar die mop-op was helemaal leeg. Dus alles wat de dag daarvoor binnenkwam, dat ging de volgende dag op de lijst. En dat deden we ook zelf. Dus we sleepten zelf de patiënt op de lijst.
Oh,
dus we vulden dat ook zelf. Ja.
Ik ben wel benieuwd. Ik heb wel het idee dat we vaak in Nederland ook beperkt worden in wat er kan, in wat je opereert. Dat het af en toe ook een logistieke kwestie is. Is jouw ervaring dan ook dat daar laagdrempeliger werd geopereerd?
Ja, dat is denk ik, dat staat wel een beetje los van deze de workflow of de logistiek. Die logistiek is in Nederland ook haalbaar. Ik heb wel eens met professor Karel Goslings over gehad in het OVG. Zij hebben ook zo'n aanbod dat kan. Dus dat staat los van Australië. Maar dus gewoon de logistiek is er niet op ingericht. Dus je moet eigenlijk één keer twee weken lang dubbele OK-capaciteit hebben om dat weg te werken. En dan kan je vanaf dat moment zou je iedereen acuut kunnen helpen, hè, als je de aantallen hebt. Ja. En ik denk dat op vele vlakken iets is wat we moeten gaan doen. De dame die we vanochtend hebben geholpen, die was gisteren om 1 uur gevallen. Enkel luxatiefractuur en alles is vers en alles klikt erin. Het is veel weken delen zijn dus het is op vele fronten beter voor de patiënt en makkelijker. Maar goed, de logistiek moet er wel toe zijn. En de vraag Australië meer opereren, ja, dat is zeker zo. Dus om het voorbeeld wat ik al noem is de polsfractuur. De 80-85% van de mensen daar krijgt een operatie aangeboden voor leren plaat. En in Nederland is dat iets van 20-30%.
Oké, nou, ik denk dat we daar straks nog verder op in zullen gaan.
Ja, wat ook belangrijk is en natuurlijk ook door jou belangrijk genoemd, vandaar je ook jouw symposium te eren van je inauguratie, dat mentorschap. Dus onderwijs is ook iets wat we eigenlijk wel, ja, eigenlijk verweven door jouw cv en in je carrière zien terugkomen. Wanneer heb je dat opgepakt of ontwikkeld? Of is dat iets wat je aan het begin al gelijk jou lag als Anios of Aios? Of hoe is dat gekomen?
Ja, ik denk ook een beetje interne drive. Toen we de laatste AO-basiscursus hadden, toen zei de cursist, dit voelde een beetje als celkamp. Zo 20 van die gele shirts en die waren allemaal de instructeurs. Dus ik denk dat het te maken heeft met veel plezier. Het is altijd heel leuk om te doen. Dus voor mij begon het dan niet met celkamp, maar met voetbal. Dus ik gaf keeperstraining en voetbaltraining toen ik zelf ook jeugdspeler was. Uh-huh. Dat is het leukste wat er is met die jochies. En dat doe ik nog steeds. Keeperstraining geven en voetbaltraining. Dus dat is iets wat dan erin zit blijkbaar. En als student dan heb je allerlei van die artsassistentbaantjes. Dus bij de fysiologie, bij de long was dat toen. Zo ga je van het een of het ander. Op een gegeven moment hebben we in Amsterdam de anatomiepraktica, dus de snijzaal. Die kan je ook als student begeleiden. En voor mij geldt dan, ik kan iets het beste eigen maken. Ik ben niet zo'n lezer. Ik kan het beste eigen maken als ik het weer moet uitleggen aan een ander. Dus het was ook een beetje eigenbelang. Die anatomie zit er heel goed in, doordat ik het kon onderwijzen. Nou ja, en toen vervolgens kwamen de studenten lang voor stages, wetenschapsstages, toen ik zelf nog student en co-student was. En dat geeft ook weer energie. Dus op die manier rol je van het een in het ander. En ja, toen werd op een gegeven moment zo'n student werd opeens promovendus. Dat was dan Wouter Malee. Die won opeens zo'n PhD-beurs in Amsterdam. Ja. En voor je het weet was je dan opeens co-promotor. Maar dat is een natuurlijke weg van...
Wat mooi.
Begon als keeperstrainer eigenlijk.
Ja, wat je net zei van, ja, ik hou echt niet zo van lezen. Dat heeft me eigenlijk gemotiveerd om dingen te leren. En tastbaar, dat ken weinig hoogleraren die niet zoveel van lezen houden. Dus
in ieder geval die het bekennen.
Ja, ja, dat is misschien mooi gezegd. Ja. Dat is wel een mooi bruggetje inderdaad ook. We gaan heel kort er even overheen. En we hebben ook later in het gesprek wel meer tijd om ergens dieper te gaan. Maar graag ook... Het stukje overbrug naar het onderzoek. Want je vertelde net al een beetje van je eerste PhD die dan promoveert. Hoe gaat zoiets groeien of rollen? Is dat dan doordat je de juiste mensen tegenkomt? Of dat je maar gewoon aan boord van een trein stapt die dan gaat rijden? Of hoe ontwikkelt zo'n wetenschappelijke carrière zich?
Ja, dat is ook een combinatie van factoren. Dus je moet altijd respect hebben voor inderdaad de trein waar je opstapt of de structuur die er staat. Dus er was in Amsterdam was altijd veel mogelijk, werd veel mogelijk gemaakt. Maar juist ook om zelf dingen te doen. Nog even rectificeren dat ik wel van boeken lezen houd. Okay. maar dat ik niet de literatuur altijd doorspit. En dat ik het leuk vind om artikelen te schrijven, juist omdat je dan op die manier toch artikelen leest.
Snap je? Wat meer hands-on eigenlijk.
Ja, actieve vorm van lezen.
Ja. Maar
dat terzijde.
Nee, is goed. Dat zullen we goed de wereld in brengen. Ja.
Dan zit ik hier straks als een... Dus ik lees wel. er moet een bepaalde structuur staan natuurlijk, dat dingen mogen en kunnen. Ja. Dan als er dan studenten langskomen en dan is het ook weer een wisselwerking. Hè? Je kent allemaal het dode paard waar je soms wel eens aan probeert te trekken. Maar juist als er een student opstaat, zoals Wouter Marleen in dit geval, die dan dan hoef je alleen maar een idee te pitchen en hup, dat idee opeens, dat ging over Scavit, MRI versus CT. Mm-hmm. En voor het weer wist had hij een prospectieve studie overeind gelopen, hè? Alle credits aan hem. En op basis daarvan won hij weer een PhD-beurs. Nou, en dan zegt Leendert Blankenvoort, dat is dan de director of research, mm-hmm. Die zegt, jij verdient een co-promotorschap. Weet je, dus dan ben je ook weer afhankelijk van zo'n gunfactor. Nou, en zo gaat dat dan. Dus combinatie van structuur, de student die super enthousiast is en dat je het zelf leuk vindt. Ja.
En ik had gelezen dat je bent aan Harvard ben je research fellow geweest, 2003 tot 2006. Was dat dan voor je opleiding of was dat daarna?
Ja, dus dat was voor mijn co-schappen.
Voor je co-schappen?
Ja, dus ja. Dan moet ik ook weer dankbaar zijn voor Peter Kloen. Die heeft mij daar toen heen geholpen.
Maar wat was het idee daarvan? Want je hebt daar wel iets met AI gedaan, toch? Zeg ik dat
nee,
goed?
Nee, toen nog niet.
Toen nog niet?
Nee, toen nog niet. Nee, met 3D. Met 3D, ja. Oh, ja. Dus hoe dat ging was ook weer een combinatie. Dus ik voetbalde in het Nederlands artsenelftal. Daar hadden we een wereldkampioenschap in Hongarije. De mid-mid was Hans Stol, dus huidige hoogleraar sportgeneeskunde in Amsterdam. Hans Stol had gymles gehad van de vader van Peter Kloen. Okay. En die wist te vertellen dat Peter zijn opleiding deed in Boston. Dus die was echt opleidingsassistent daar. Die heeft daar 6 jaar zijn orthopedieopleiding gedaan. Die was net klaar en die liep gelijk met David Ring. En toen heb ik dus Peter Kloen gemaild en Peter zei, dan kan je bij David Ring solliciteren. En zo heb ik dat gedaan. En toen zei die Ring, zei, you're welcome, I have no money. Dus toen ben ik stage gaan lopen. Dat was inderdaad voor mijn co-schap. Ja. Dus na mijn doctoraal, maar voor mijn co-schap. En dat was 5 maanden stage. En David, die was net fellow. Dus die was net klaar met zijn opleiding, maar hand fellow nog bij Jupiter. En die had 1001 projecten, maar was alleen. Dus hij gaf alles aan mij. En ik kon dat dan analyse doen of opschrijven. En zo waren we heel veel 1-2'tjes. Dus in 5 maanden stond daar opeens een basis voor een proefschrift. En toen heb ik weer contact gezocht met Van Dijk in de AMC en Blankenvoort. Ik zei, ik ben het allemaal aan het doen. ik heb iets gehoord van promoveren, hoe werkt dat? En toen zei Leendert, die is toen met me gaan zitten. En die zei, nou, prospectieve studie, nou ja, je kent dan wel. Dus toen hebben we die studies opgeleid tot een promotie, maar er moest nog wat bij. En toen heb ik nog 2 jaar langer daar gezeten. Dus 5 maanden werd eigenlijk bijna 3 jaar.
Dus eigenlijk was dat artsenvoetbalteam, ja. Dat markeerde het begin ja. Van een glansrijke ja. Wetenschappelijke carrière. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag je zo zeggen. Nou, zo voelt het ook.
Dat is wel een goede, ja. Goede voor onze luisteraars ook om te weten, dat het, ja, dat het soms in zo'n...
Je hoeft niet te hockeyen om per se een goede carrière. Nee,
het kan ook met voetbal.
Dat is misschien wel de moraal.
Het kan ook met voetbal, ja.
Maar dat was wel al dus voordat je in de kliniek had meegelopen, had je al best wel een duidelijk plan en idee van ik wil deze richting op. Hoe kwam dat ook door het voetbal? Of hoe wist je dat je de kant van de orthopedie, traumatologie, dat hetgeen was wat jouw hart sneller deed kloppen?
Ja, precies dat. Eigenlijk sport. Okay. Dus sport en sportletsels. En toen ben ik eigenlijk geneeskunde gaan doen met de gedachte, ik wil sport en sportletsels kunnen leren behandelen. Ja, ja, dus dat was heel snel duidelijk. Dat helpt natuurlijk ook, dat je dan vroeg al wat dingen kan doen die je leuk vindt. Als je niet weet wat je wil, dan moet je natuurlijk je kooschappen doorlopen en dan gaan zien. Maar voor mij was dat al heel snel duidelijk, ja.
Dan
hebben we wel een mooi overzicht. En je bent hier als hoogleraar, mede ook als hoogleraar aangesteld aan de Rijksuniversiteit op het gebied van AI. En daar willen we wat graag het volgende stuk graag met je over hebben. Want er komen zoveel AI's overal. Het wordt overal over gesproken, zijn echt... Maar ik zou dan graag met jou even terug naar heel kort naar de basis gaan. Want er zijn een hoop buzzwoorden. AI, generative AI, machine learning, deep learning. En kan je kort ons meenemen wat het nou precies is en welk gedeelte daarvan of welke termen daarvan in jouw dagelijkse werk worden gebruikt of waar je onderzoek naar doet?
De vraag is wat er nu gebruikt wordt? Of wat
er wordt veel gebruikt, maar wat gebruik jij? Is dat AI of is dat machine learning? Want je zit ook in machine learning consortium. En hoe verhouden die termen zich tot elkaar eigenlijk?
Ja, dus algemeen gezegd heb je AI en dat is dan de grote overkoepelende naam. En daar zitten een aantal pijlers onder, zo gezegd. En die pijlers die... Afhankelijk van wat je leest, kan je die ook op verschillende manieren indelen. Maar de grove hokjes waar ik het graag in stop, is dat je dus inderdaad machine learning hebt. Dus machine learning gedreven kansrekening. Sommige mensen noemen dat ook wel gewoon geavanceerde statistiek. En dan heb je inderdaad het veld van computer vision. Dat noemen sommige mensen ook machine learning. Maar computer vision gaat dus over beeldherkenning. En bij beeldherkenning kan je algoritmes trainen om, zoals in het verkeer, een mens van een auto van een hond te onderscheiden. En dan heb je natuurlijk in ons veld de radiologiebeelden, CT's, MRI's en röntgenfoto's. En dan de andere pijler, dat is dan natural language processing. Daar kan je voorstellen dat je in de spreekkamer van alles mee kan. En nu is natuurlijk recent generative AI... gigantisch opgekomen en dan kan je niet meer omheen. Nou, dat maakt overkoepelend, omdat dat op meerdere vlakken meedoet. Dus het zit zowel in het NLP-veld, dus dat je in de spreekkamer het generative AI mee kan laten luisteren, teksten kan laten genereren, maar ook in het veld van computer vision, want je kan inmiddels ook beelden voeren en nieuwe beelden output krijgen. Dus dat is iets wat wij spreken horizontaal door die verticale velden
pijlen heen gaat. Ja.
En je noemde het al kort, of Joost noemde het denk ik, het Machine Learning Consortium. Kan je uitleggen wat dat precies is en wat het doel is van het Machine Learning Consortium?
Ja, dat is ook algemeen. Wat de key is daarom, was de titel van de oratie ook alleen samen. Wat key is dat je data deelt met elkaar. En dat je hebt veel goede data nodig. Dus de tijd dat we in één ziekenhuis dingen gaan doen, het gebied van de orthopedie en trauma, was dat natuurlijk nog zo. Op andere velden, IC, zijn ze al veel verder. Maar laten we het even over ons eigen vakgebied hebben. Moeten we overkoepelend werken? Dus de allereerste paper die we op het eigen gebied deden, was het voorspellen van infectie bij een tibia-schachtfractuur. En toen hebben we data gekregen van de Canadese groep, dus de Faith, het Faith Consortium. Mm-hmm. En Sprint en Flow en die bekende studies, dat deelden zij gewoon vrij. En toen vonden wij het niet zo geschikt om daar dan als eerste en laatste auteur dat te claimen. Dus toen dachten we, nou weet je wat we doen? We laten zien dat we goed kunnen samenwerken. We doen een consortium. Dus zij publiceren onder het, in dit geval was het dan het Sprint en het Flow consortium. En wij publiceren onder het Machine Learning consortium. Dan heb je gelijke monnik, gelijke kappen. En dan laten we daarmee zien dat we graag samenwerken. En dat we dus niet uit zijn op eerst en laatste auteurschap. Want dat is natuurlijk een grote beperking. Daar komen we misschien straks nog op. Om samen te werken. Is ja, wie krijgt de credits?
Dus dat is een beetje de politieke kant van de wetenschap, ja. Eigenlijk dan.
Ja,
dus, maar ik hoor je zeggen, het zijn allemaal verschillende stakeholders als het ware. Even concreet, zijn dat alleen orthopedisch chirurgen? Of zijn dat ook mensen die verstand hebben van computers? Of hoe moet ik me dat voor me zien?
Dus in het consortium, het Machine Learning Consortium, in dit geval, dat begon dus klein met deze paper in JBJS. En daar weet dus ook niemand van dat. Ran Hendricks, die was toen de promovendus toen, die heeft het allemaal aangezwengeld. Voor hem was het ook heel moeilijk om daar afstand van te doen. Ik zei, nou, laten we het nou zo beginnen. Dat is denk ik wel zo chic. En wat er in het consortium zit, een antwoord op de vraag, is, zijn dus inderdaad computer scientists. Maar ook de data managers die dan in Canada ons geholpen hebben. Sheila Sprake is inmiddels natuurlijk al lang geen data manager meer, maar ook hoogleraar. Dus alle mensen, ja, om veel data te krijgen, zijn natuurlijk heel veel mensen die eraan werken. En vandaar een consortje. En er zitten dus orthopeden, onderzoekers, computer scientists. Dat is een scala aan mensen.
Dus een hele grote samenwerking eigenlijk van verschillende mensen met als overstijgend doel eigenlijk om goede data te hebben, zodat je goede problemen op kan lossen. Een van die problemen, van wat ik begrijp, is surgeon bias. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Wat is het precies en hoe groot is dit probleem?
Ja, dat is eigenlijk misschien wel de eerste vraag. Als je het over AI hebt, dan kan je natuurlijk gaan uitweiden over computer vision en predictiemodellen en dat soort dingen. Maar ik denk, ik begin ook elk praatje begin ik over surgeon bias. En dan is mijn grote held professor Ian Harris, samen met David Ring. Zij hebben dat eigenlijk de afgelopen twee decennia het beste beschreven wat het is. En Harris beschrijft dat in zijn boek Surgery, the Ultimate Placebo. En het is eigenlijk heel simpel. We weten niet wat we niet weten. We weten niet wat we niet weten. Dus ook als chirurg weet je niet wat je niet weet. En misschien, jij zit in het World Coach Consortium. Wat daar uniek aan is, wat jullie die database die jullie hebben, is dat gewone mensen zijn. Het zijn niet patiënten, het is een cohort. En wij weten als dokter, weten we iets over mensen zodra ze door de deur van het ziekenhuis gaan. En dan maken we een foto en dan zie je artrose of niet. We weten helemaal niet hoe, inmiddels wel een beetje meer, maar we wisten tot voor kort niet precies hoeveel mensen in het wild artrose hebben en hoeveel last ze ervan hebben. Dat weten we gewoon niet. We kunnen wel zeggen dat we weten, maar we weten niet. En dat beschrijft dan Kahneman, dat is de derde die ik altijd aanhaal, in Thinking Fast and Slow. Die zegt, what you see is all there is. Oftewel, kinderen, wat je niet ziet bestaat niet. En dat heb je dus in het wild gebeuren heel veel dingen. Mensen moet ik zeggen, die nooit hun klachten presenteren, omdat ze wat voor reden dan ook.
Dus de poorten van het ziekenhuis is eigenlijk al de eerste introductie van de bias.
Mooi gezegd, ja.
Bedankt.
Ja.
Okay,
de poorten van het ziekenhuis is de eerste introductie. Ja, dat is feitelijk waar.
Ja. 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 En dan zijn er natuurlijk nog een aantal termen waar je over na kan denken. Een van die termen is risk stratification. Dat komt ook wel eens voorbij. Wat betekent dat precies?
Ja, dan hoop je dat je surgeon bias kan ondervangen door een patiënt specifieke kans te geven op een event. Laten we dan heel concreet worden. Dus als je zegt, als jij je pols breekt, dan heb je een kans dat de pols stabiel blijft in het gips. En een kans, de kans dat...
Dat die inzakt.
Dat die inzakt.
Ja.
Hè, dat is dan de basis. En als je dan hebt over risk stratification of personalized risk stratification, dan zou je aan jouw foto en jouw persoon zou je daar een kans aan kunnen hangen. Dus 80% kans dat jouw fractuur goed blijft staan in het gips. En met dat getal kan je dan een beslissing nemen met de dokter. Of je zegt, nou, 80% vind ik eigenlijk... dit is nog steeds 1 op 5 dat die inzakt. Doe mij die plaat maar, want dan kan ik snel weer aan het werk.
Ja.
Dus op die manier heb je personalized risk stratification. Ja, en wat je daarvoor nodig... En het mooie is dat je daarmee dus surgeon bias een klein beetje kan ondervangen. Want jouw chirurg heeft ook een mening over jouw polsfractuur. En
die weet wat hij weet.
En die weet wat hij weet, maar hij weet niet wat hij niet weet.
Ja.
En ja, we hebben dus een simpele studie gedaan. We hebben foto's laten zien aan chirurgen online. Denk je dat die inzakt, ja of nee? En we hadden de longitudinale follow-up van die patiënten. Nou, en dan scoren wij dus als chirurg 54% accuratesse op röntgenfoto's. En dat zijn gewoon, er is niks mis, het is geen gebiased dataset. Gewoon röntgenfoto's met patiënten die al dan niet inzakken uit de CAST trial uit Rotterdam.
Het is
gewoon real life normale data, is niet gemanipuleerd. 54% accuratesse. En
had je dat verwacht van tevoren?
Nou, niet zo laag.
Ik wou net zeggen, dat is wel. Ik kan me wel voorstellen dat dat een teleurstellende uitkomst is als klinicus.
Nou, we wilden wel laten zien dat we... we weten niet wat we weten. We overschatten onze eigen voorspelvermogen. Daar gaat het dan om.
Ja.
Dus we dachten, nou, we zitten waarschijnlijk op 70%. Maar 54 was wel heel laag. En dat is dus interessant wat er dan gebeurt. Hè? Dat is helemaal los van AI. Hoe een publiek daarop reageert, hoe vakgenoten daarop reageren. Ja. Dus die gaan op de database inhakken, die gaan op je methodologie inhakken. Kan niet waar zijn, je ziet de patiënten niet bij, allemaal dat soort dingen. En nou ja, dat kan Ian Harris veel beter dan ik uitleggen waar dus die biases in ons denken zitten. Dus ik raad jullie allemaal aan om zijn boek te lezen en zijn praatjes online te luisteren.
Ja, wat mooi. En we hadden het al kort over die fracture recognition en classification. Dat is ook onderdeel van hetzelfde. En je kijkt alleen naar een plaatje en je voorspelt dus op basis van het plaatje of het instabiel wordt of niet. Maar, en dat is dan één cel van de computer vision. Maar wat je ook zelf net zei, is dat er misschien meerdere factoren van belang zijn of iets een bepaalde uitkomst heeft. Hoe neem je dat dan mee? Want je kijkt naar één, of we kijken naar een plaatje en we voorspellen of die op basis van de fractuurpatroon wel of niet instabiel is. Is dat dan de enige waarde die meetelt? Of zouden we meer daarbij moeten toevoegen om tot een betere voorspelling te komen?
Nee, dat laatste. Dus wat je wil is, dit project was puur gebaseerd op de foto inderdaad. We hebben, omdat we data van geslacht en leeftijd hadden, hebben we dat toegevoegd. Daar werd het model niet per se beter van, maar dat verwacht je eigenlijk wel. Hè? Dus dat je inderdaad, en gisteren noemde er iemand dat een digital twin.
Ja.
Dus dat je maar genoeg data hebt door veel te delen in een consortium. En als je veel data hebt, dan lopen er genoeg mensen zoals jij rond van jouw leeftijd, waarbij je dus een digital twin hebt en een betere voorspelling kan doen. En dan komen de gegevens in een ideale wereld nog van biobanken erbij enzovoort enzovoort. Dus theoretisch is dat zo. Maar goed, in ons vak moet je bescheiden stapjes zetten. En begonnen we met foto's en nu voegen we wat data toe. Maar stel je voor osteoporose of andere onderliggende ziekten, die zou je ook mee willen laten tellen in het voorspellen. Misschien bij zoiets mechanisch als een instabiele pols is dat niet van belang. Maar bij andere dingen, zoals het voorspellen van een infectie, natuurlijk wel verwachten we, ja.
Dat zou dan volgens jou ook de volgende stap moeten zijn.
Ja, en dat heet dan multimodaal. Dat is dan de volgende buzzword, dat je multimodaal voorspellingen gaat doen op basis van beelden en data, ja.
We hebben het al even kort gehad over wat de mogelijkheden allemaal zijn. En je titel van je professorschap is natuurlijk ook de implementatie en klinische toepassingen van AI in de orthopedie en traumachirurgie. Ja, wat zijn de mogelijkheden die we kunnen hebben? Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar wat zijn de bedreigingen en de drempels die dat nog weerhouden om het op de werkvloer te implementeren? Kan je ons daarin meenemen?
Ja, die zijn heel praktisch. Dus het filosofische deel hebben we net besproken. We weten als chirurg niet wat we niet weten. Mm-hmm. Dus één vraag wordt straks, gaan we eigenlijk wel luisteren naar die voorspellingen. Dat is een van de wat algemenere vragen. Hoe weten we nou dat jij en ik gaan kijken naar wat de voorspelling in ons beeldscherm die oppopt. Gaan we daar iets mee doen? Dat was in een recente Son & Weef aanvraag ook de kritiek. Hoe weet je nou dat we het gaan gebruiken? Ik zei, nou ja, dat is de reden dat we deze Son & Weef aanvraag hebben gedaan. Maar goed. Mm-hmm. Dus dat is algemeen en een beetje generalistisch. Maar de andere uitdagingen zijn heel praktisch. Dus er zijn nu inmiddels ongelooflijk veel voorspelmodellen gemaakt. Een paar slechte, maar ook heel veel hele goede. Op basis van goede data en dingen die we echt wel in de praktijk kunnen gebruiken. Alleen de koppeling met ons elektronisch patiëntendossier, om het dus makkelijker te maken voor ons om het te gebruiken, dat is nog best wel een uitdaging. En dat gaat heel, heel langzaam. Daar zijn we nu eigenlijk al 3 jaar heel hard mee bezig met ons team Lerend Zorgsysteem. En daar zijn natuurlijk niet de enige, dat doen heel veel mensen. En die koppeling met Epic maken, daar zijn een paar voorbeelden van die goed werken. Dus bijvoorbeeld de IC in Amsterdam, die mm-hmm. heeft dat goed werkend. Maar als je een eigen algoritme wil implementeren, dan of wil testen, laten we alleen nog even over testen beginnen, dan is dat al best wel, vraagt dat veel van zo'n team Lerend Zorgsysteem. Vorige week is het gelukt om voor het mortaliteitsmodel voor extremiteitsmetastase, voor patiënten met extremiteitsmetastase in Epic te krijgen, waardoor de data nu automatisch in dat model vallen.
Oh, wow.
En dan krijg je een voorspelling. Dat is nu vorige week gelukt en die beurs hadden we 3 jaar geleden. Dus 2,5 jaar geleden. Zo lang heeft dat geduurd. Dus kan je nagaan.
Is dat, ja, dus de wielen draaien wat langzamer rond in Zorg Nederland of Zorg Breed. Terwijl ontwikkelingen buiten het ziekenhuis of buiten de zorg gaan, ja, heel snel, misschien wel exponentieel. Hoe is dat een bedreiging dat mensen dan, zonder dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen eerst goed wetenschappelijk getest worden, dat ze al sneller worden geadopteerd omdat ze het, bijvoorbeeld ChatGPT wordt door mensen in privé-setting gebruikt en zeg je, ja, maar waarom kan ik dit niet op mijn werk gebruiken? Omdat de wetenschappelijke cyclus en ook met name de implementatie medisch te langzaam gaat. Hoe zie je dat? Terwijl we het privé al wel alles daarvan gebruiken en in ons werk eigenlijk nog maar, ja, mondjesmaat eigenlijk.
Ja, in de zorg zijn we voorzichtig, omdat de risico's natuurlijk groot kunnen zijn. Dus dat is denk ik heel, heel verstandig en goed. Als het gaat om AI, legt het ons lam. En als het gaat bijvoorbeeld om het delen van data met alle privacy agreements, bijvoorbeeld het delen van geanonimiseerde data, is al een verschrikkelijk papierwerk wat 1 jaar kost. Dus je bent 1 jaar met papierwerk bezig voordat je fatsoenlijk data kan delen met elkaar. Nou, dat soort regelgeving legt de boel lam. Een ander bekend voorbeeld is dat bijvoorbeeld in het OVG zit een promovendus van ons, die maakt algoritme op basis van Epic data in Epic. Dus in het elektronisch patiëntendossier. Om een voorbeeld te geven, hij flebitis bij een infuus op de CCU-afdeling. Ja. Daar heeft hij een voorspelmodel voor. En omdat de verpleegkundigen krijgen dan een alert, dat de kans op basis van labdata, bloeddruk, hartslag, et cetera, berekent dat algoritme de kans op een flebitis bij dat infuus. En door die kansen aan verpleegkundigen af en toe een prompt te geven, is er een enorme afname van flebitis. Dus mensen krijgen eerder een infuuswissel. Zo praktisch is dat. Omdat dat lokaal gebruikt wordt in het OVG, heb je daar geen MDR voor nodig. Dus de Medical Device Regulation. Mm-hmm. Het is, dat noemen ze een artikel 13 applicatie in je eigen ziekenhuis. Allemaal helemaal goed en netjes en allemaal volgens de regels. Maar stel dat je dat dus elders wil gebruiken, dan wordt het opeens heel ingewikkeld. Want dan moet je wel via de MDR en dat kost tenminste €30.000 per algoritmetje. Dus waar het nu waarschijnlijk heen gaat, is dat we lokaal van die slimme mensen hebben zoals Koen, die algoritmes kunnen maken, die het kunnen testen, die het kunnen valideren. Allemaal helemaal netjes volgens de regelen der AI-kunst.
Ja.
En het dan lokaal kunnen gaan gebruiken. En ik denk dat dat is waar we heen gaan. Meer dan dat we dus algoritme gaan verkopen op hele grote schaal. Want elk ziekenhuis heeft een andere populatie. En overal krijg je dus op een moet je het opnieuw valideren. We hebben al heel veel gemerkt dat algoritme helemaal niet werken in een ander ziekenhuis. Dus we zijn in ieder geval in ons consortium veel meer toe naar lokaal ontwikkelen. Ja. Lokaal testen en blijven valideren natuurlijk. En dan lokaal toepassen. Dat is eigenlijk waar we heen willen. Dus een bedreiging, lang antwoord. Een bedreiging is dus de validiteit van al die algoritmen. Die tussen ziekenhuizen helemaal niet zo heel goed is. Maar de vraag, en we moeten af van dat we dat willen en moeten. He, dus de MDR, van de MDR moet je dat extern valideren. Maar ik denk dat helemaal niet zo zinnig is. Dat je gewoon lokaal het goed moet doen. Maar dan wordt het weer de vraag wie gaat dat betalen enzovoort. Want dan krijg je geen commercieel vendbare algoritme, maar lokaal nuttige algoritme.
Ja. Krijg je dan niet een enorm verschil in kwaliteit van ziekenhuizen?
Ja, goede vraag. Ja, je kan het een beetje vergelijken met de 3D-labs. Je hebt natuurlijk 10 jaar geleden zijn die 3D-labs ontsprongen. We hebben een vrij grote 3D-lab in Groningen. Jullie ook natuurlijk ook in Rotterdam en ETZ, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam. Meerdere academische centra, maar ook grote perifere centra hebben een 3D-lab. Lokaal, die de patiënten en klinici bedienen. Die hebben dan een soort regiofunctie, waarbij wij nu ook bijvoorbeeld Martini bedienen. Dus dan is het ook zo dat patiënten in Martini de baat van hebben en de klinici. Zo zou je denk ik misschien ook kunnen gaan zien met AI-labs misschien. Hè? Dat je dus in een aantal centra AI-labs hebt die lokaal algoritme ontwikkelen, testen, valideren. Maar ook voor regionale ziekenhuizen, dat doen zoiets. Hè?
Dat zou wel een mooie oplossing kunnen zijn.
Ik denk, er zijn ongelooflijk veel start-ups, hè, die allerlei algoritmen proberen uit te venten. Er is in die hype cycle een valley of death. Nou, daar zit heel veel start-ups in, omdat het gewoon waarschijnlijk helemaal niet rendabel is om een algoritme te maken wat je over alle ziekenhuizen kan verspreiden.
Mooi, je noemde hem al de hype cycle. Ik heb een aantal praatjes al van je mogen horen. En de Gartner hype cycle komt eigenlijk altijd wel terug. Je geeft aan hè, dat we eerst een ontzettende, corrigeer me alsjeblieft als ik het verkeerd zeg, maar ontzettend veel verwachtingen hebben. En dan worden we heel erg teleurgesteld, dan gaan we heel erg naar beneden. En dan komen we inderdaad in de valley of death, zoals je hem net al beschouwt, waarin mensen dan proberen voet aan de grond te krijgen. En op een gegeven moment stabiliseert het weer ergens. Is het een hype? Of waar zitten we in die cycle, om het zo maar te noemen, op dit moment?
Ja, voor de ortho en de trauma gaan we naar het plateau van productiviteit. Dus we komen inderdaad achter dat gegeneraliseerde algoritme tussen het Martini en TMCG of tussen het overige en het AMC, die zijn gewoon niet uitwisselbaar omdat de patiëntenpopulaties zo anders zijn. Mm-hmm. Dus waar we achter komen is dat je lokaal dingen heel goed kan doen, maar dat het niet generaliseerbaar is. Dus de metodologie is er. Computer vision, het maken van voorspelmodellen enzovoort. Maar hoe gaan we dat nou naar de patiënt brengen? De gedachte was dus dat je dat kon verkopen, dat je algoritme kon verkopen. En dat lijkt. Er zijn bedrijven die zijn wel succesvol, zoals PacMed. Maar dat lijkt maar in beperkte mate haalbaar. Waarschijnlijk wordt het dus meer lokaal gebeurd. Dus als je het hebt over daar komen we dus achter. En dat helpt ons richting het plateau van productiviteit. En de analogie is dan weer 3D. Je had natuurlijk Materialize. Die leverde planningen aan ziekenhuizen. Totdat je lokaal die 3D-labs kregen. En toen was bij Materialize eigenlijk alleen nog hun software waardevol. Maar die planningen, die maken we nu allemaal lokaal. Ja. Ik denk dat je zo een beetje. Ik verwacht dat het die kant een beetje opgaat.
En die planningen, dat zijn complexe fracturen, toch? Die je kan. Dat je van tevoren kan plannen hoe je die eigenlijk weer moet oplossen. Zeg ik.
Klopt. Ja, je hebt complexe fracturen, maar waar Materialize groot mee is geworden zijn de posttraumatische deformiteiten, dus de correctieosteotomie. Ja, die je met één zaagsnede of één zaagwig kon je de hele correctie in 3D doen. En dat is iets wat we nu, wat veel ziekenhuizen in Nederland lokaal kunnen. En dat is ook weer interessant, want dat doen we in het buitenland nog veel minder. Dus in Australië hebben we dat nog niet. Alleen Materialize af en toe. In Amerika ook heel weinig nog. Dus dat is, daar loopt Nederland best wel voorop in dit systeem van 3D-labs. En nou ja, wie weet is dat met AI ook wel een mooi voorbeeld.
Ik ben wel benieuwd hoe dat dan komt. Waarom we daar dan misschien iets op voorlopen. Is dat dan omdat het misschien vanuit commercieel belang minder interessant is om in een 3D-lab, een lokaal 3D-lab te investeren dan als het groter is en je het kan het breder uitbrengen? Of bijvoorbeeld als je het over een AI-lab zou hebben?
Ja, het lijkt erop, er zullen vast verschillende meningen zijn, maar het lijkt erop dat onze studie technisch geneeskunde de drive is geweest. Aha. Zowel in Delft als in Twente.
Ja.
Heb je natuurlijk technisch geneeskundigen.
Ja.
En die mensen die zijn goud waard voor deze planningen. En waar je dus voorheen een engineer had bij Materialize aan de telefoon, heb je nu iemand naast je of in je ziekenhuis waarmee je samen naar de patiënt en naar het scherm kan kijken waar je die planningen maakt. En die mensen die zijn nog niet verspreid over de wereld. Dat lijkt niet zo te zijn althans. En dat zijn we nu een beetje aan het proberen. Dus één jongen die is naar Nick Assink is in Australië geweest. En die zei, nou, ik zie dat wel zitten om daar wat te werken. En we gaan ook kijken, hetzelfde, want collega's uit Boston die zeggen ook, oh, jezus, doen jullie die planningen zelf? En wat mooi. Kunnen we dat ook niet doen? Ja, dus dat...
En die studie bestaat sinds 2013 volgens mij, hè?
Ja.
Het is echt, ik bedoel, is 10 jaar oud.
Heel
als je ziet wat voor impact dat in eigenlijk een relatief korte tijd heeft gehad. Dat is wel cool.
Ja, dat
veel belovend.
Ja, nee, precies. Dat heeft een groot verschil gemaakt in hoe wij dat... Hoe beschikbaar de methodologie is voor dingen. Dus wellicht is het een goede analogie. Misschien wel helemaal niet.
Ja. Dat
zullen we zien. Maar het lijkt er nu op dat bijvoorbeeld die jongen in het OVG, Koen Welvaars, die... Dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld van hoe het kan. Dat er iemand in zo'n Epic team al algoritme maakt voor de verschillende afdelingen die je dan in de praktijk kan testen.
Mm-hmm.
En die dan lokaal heel zinnig zijn. Zo proberen we dat ook in het UMCG te doen op deze manier. Dus lokaal algoritme aanbieden aan de artsen.
Ik ben wel benieuwd, als het aan jou ligt en jouw visie, hè, want je kan het natuurlijk niet helemaal voorspellen. Maar hoe ziet de toekomst van de orthopedisch chirurg eruit? En ook een beetje in het kader van AI over 10 jaar?
Nou, een van de dingen waar ik heel erg naar uitkijk, denk iedereen, is dat we dus nooit meer toe hoeven te tikken. Nooit meer tikken. Ik denk dat dat een mooie catchphrase is, nooit meer tikken. En dat lijkt wel realiteit te worden. In Amerika heb je al de digital scribe. Dus de computer die meeluistert en je aantekeningen maakt, maar ook je aantekeningen meteen structureert. Diabetes bij voorgeschiedenis. Dat computer dat al kan oppikken. Dat bestaat in Engelstalige landen. En dat heeft een enorme boost gekregen met ChatGPT. In het ETZ, maar ook hier in het UMCG zijn we een van de... Ze claimen een van de 2 of 3 centra buiten Amerika die dit nu testen. En een heel praktisch voorbeeld is, je hebt in mijn UMCG heb je berichtjes van patiënten. Ik ben vergeten, mag ik nou wel of niet naar de operatie op mijn enkel staan, bijvoorbeeld. En dan schrijf je na eerst 2 weken niet tot de wondgenezing en daarna mag je volledig belasten. Dat schrijf ik dan terug. En we krijgen nu dus automatisch gegenereerde antwoorden door ChatGPT. En dat kan dus op eenzelfde manier geformuleerd zijn, maar misschien ook wat uitgebreider. Van je moet op 2 ellebogenkrukken aantippend belasten en dat werkt zo en zo. En dat zou je zelf niet zo snel tikken, maar dat zo'n antwoord kan ChatGPT natuurlijk wel eenvoudig genereren.
En ook iets waar patiënten misschien wel oren naar hebben, want dat willen mensen wel graag weten. Ja.
Precies dat, dus dan, hopelijk is dat win-win. Dus het kost ons veel minder tijd. We hoeven het alleen te accorderen, het antwoord. En de patiënt is misschien tevredener met een wat uitgebreider antwoord. Dat willen we ook testen in een simpele klein RCT'tje. Dat je dus wel en geen ChatGPT gegenereerde antwoorden teruggeeft aan de patiënt.
En op de OK, want mijn ervaring is dat ik, als ik aan mensen uitleg dat we een podcast gaan opnemen over AI binnen de orthopedie, dat mensen heel vaak meteen denken aan robots. Is dat ook nog iets waarvan je zegt dat gaat echt gebeuren? Of is dat eigenlijk...
Ja, robots hebben we natuurlijk al. En daar kan je een ander symposium opvullen. Want ja. Daar zijn heel veel hele fervente voor, maar ook hele agressieve tegenstanders. Dus laten we daar niet te veel op ingaan. Wat bijvoorbeeld op AI-gebied wel interessant is, is bijvoorbeeld de camera, dus computer vision, in de OK, die gazen telt. Bijvoorbeeld zoiets simpels. Of op een andere manier een analyse doet en bijvoorbeeld de kans op infectie aangeeft. En daardoor misschien kwaliteitsverbeteringen doet. Hè. Dus dat zijn dingen die natuurlijk al bestonden, maar die kunnen nu misschien geautomatiseerd plaatsvinden. Dus robotchirurgie in ons vak, ja, dat bestaat al en is ook al deels AI gedreven. Dus ik geloof niet dat dat heel anders zal worden in de toekomst. Maar wel bijvoorbeeld dat soort dingen als automatisch gazen tellen als de camera loopt. Ja.
Welke bedreigingen, wij zijn met z'n drieën zoals we hier bij elkaar zijn, kunnen we een beetje high five over hoe geweldig AI is. En dat vind ik nog steeds. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop criticasters en vaak is dat gebaseerd op angst. Welke angst vind jij deels reëel? En waar moeten we echt op letten bij de ontwikkeling van steeds verdergaande voorspelmodellen in de toekomst? Laten we zeggen binnen 10 jaar. Wat is eventueel een reële angst waar we op moeten letten als zorgprofessional voor onze patiënten?
Nou, er was een recente survey. En 2 van de 3 Amerikaanse artsen die maakt zich zorgen over AI. En dat het dus de diagnose en de behandeling keuze gaat overnemen. Dus dat het beslissen voor de diagnose dat het door een computer komt en de behandeling. Nou, en ik denk dat die kans dat volledig ongegronde angst is. Hmm. En dan een beetje een flauwe metafoor, maar een algoritme gaat nooit in de rechtbank verschijnen. Dat blijf jij altijd zijn, toch? Mm-hmm. Vermoed ik. Misschien dat een bedrijf voor algoritme ooit in een rechtbank zou verschijnen. Maar in principe ben jij samen met de patiënt verantwoordelijk voor de behandeling. Dus ik geloof daar niet in dat een computer de behandelingskeuze zal overnemen. In andere gebieden is die angst wel wat meer gegrond. Hè, dat je bijvoorbeeld dat je in zo'n rabbit hole komt van nieuws wat je gevoerd wordt door jouw eigen keuzes. En dat een algoritme steeds meer rechtsnieuws geeft. En dat je dan self-fulfilling prophecy wordt. En dat je enorm, dat je helemaal in Amerika gebeurt natuurlijk, hè, dat je in de hele rechtse hoek alleen maar nieuw berichtgeving krijgt.
Ja, ja.
Maar bij ons zal dat niet zo zijn. Ik denk als wij erkennen dat wij enorme surgeon bias hebben, dat wij erkennen dat we zelf heel moeilijk eigenlijk kansen op een infectie bijvoorbeeld kunnen geven. Wij overschatten de goede uitkomsten altijd en we onderschatten de slechte uitkomsten. Dat is planning fallacy, de Noord-Zuidlijn. Hè, hoe lang gaat dat duren? Elk bouwproject zit een planning fallacy in. Elke verbouwing zit een planning. Nou, zo is het eigenlijk ook in de behandeling die een patiënt adviseert. Toch overschat je stiekem de goede uitkomsten. En ik hoop dat AI ons een beetje gaat helpen in wat reëlere uitkomsten geven.
Ja, sorry, wil je nog wat zeggen?
Nee, ik zit even te denken. Er is helemaal geen antwoord op jouw vraag.
Ja, maar dan ga ik gewoon zelf er verder op door. Want stel, hè, dus er komt een mooi algoritme die, en dan hebben we het even over electieve orthopedie, die heel goed kan voorspellen wanneer en op welk moment welke type prothese voor die patiënt het best geïndiceerd is. Maar daar gaat iets mis mee. En dan zegt de orthopeed, ja, maar ik heb me gebaseerd op dit algoritme. Uiteindelijk, precies zoals je zelf zegt, blijft het altijd een interactie tussen twee mensen, een vertrouwensoverdracht, om het zo maar te noemen. Maar als je je baseert op een algoritme dat je als snijdend specialist onvoldoende kan doorgronden, is dat dan een risico wat op de toekomst ligt? Of hoe moeten we ons daartegen wapenen? Dat je een uitspraak doet op basis van iets wat je eigenlijk helemaal niet weet of kan doorgronden.
Nou, dan komt de filosofie dus een beetje van we weten het zelf eigenlijk niet zo goed.
Ja.
Dus hoe kan je eigen voorspelling doorgronden bij de dame die tegenover je zit? Hoe weet je zelf dat zij niet een van die 5 patiënten wordt die last houdt van de knie na een knieprothese?
Mm-hmm.
Probeer dat maar eens te doorgronden. Ik kan het in ieder geval niet voor mezelf. Dat is een van de redenen waarom ik trauma ben gaan doen. Want ik vind dat een van de moeilijkste delen van het electieve vak.
Ja.
Nou ja, en goed, als je dan wel geholpen gaat worden door algoritme, dan is de basis, en daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad, dat het in de studie geneeskunde, in onze opleiding, dat heel duidelijk wordt hoe je dit soort algoritmen maakt op basis van wat voor data. En dat is dan het zogenaamde explained AI, dus dat je de variabelen die meedoen, dat het welk gewicht eraan wordt gegeven in deze specifieke casus, bij deze specifieke dame. En dan kan je zelf gewoon blijven denken. En ja, ik zou het fijn vinden om geholpen te worden, maar ik denk dat je nooit het algoritme de schuld moet geven van een beslissing. En daarbij doet de patiënt natuurlijk ook mee. Dat is extreem belangrijk. Natuurlijk zijn er heel veel patiënten die zeggen, u bent een specialist. Dat kennen we allemaal uit de spreekkamer. Maar polsfractuur, om er weer een voorbeeld te geven, was een collega die wilde gewoon echt geen operatie. En je zag een instabiele breuk. En we wisten dat de kans echt super groot was dat die af zou vallen. We wisten niet hoe groot die kans. Maar zij wilde toch geen operatie. En dan zijn haar waarden en haar normen zijn leidend in de behandeling. Zij hoeft ook niet persoonlijk voor de tuchtrechten te verschijnen, omdat zij dit zo graag wil. Dus het gaat uiteindelijk toch om patiënt en jij en alle hulpmiddelen.
Ja. En ook welke uitkomstmaat je neemt. Verwacht je dat dat in de komende jaren gaat veranderen? Gedissocieerd of niet gedissocieerd? Je scoort dan iemand slechter op een functieuitkomstmaat? Of gaat het om ervaren kwaliteit van leven? Zie je daar de komende jaren een verschil in? Want dat maakt natuurlijk ook uit. Als je een voorspelling doet, moet je ook weten wat de uitkomst van je voorspelling is.
Ja, dat is het volgende symposium dan, uitkomstmaten.
Ja, exact, ja.
Want dat is natuurlijk, heel veel algoritmen die voorspellen dood. Want dat is een vrij harde uitkomstmaat, daarom zijn er zoveel van. Maar het voorspellen van een minimally clinically important difference bijvoorbeeld, dat is al een hele andere koek en lastiger. Omdat die uitkomstmaten, die kan je enorm bediscussiëren.
Ja.
Dus om het even kort door de bocht te zeggen, alle prompts die meten socio-economische klassen, dus postcode en depressie, helemaal niet functie. Dat is een beetje flauw, maar dus als je gaat varen met een algoritme op een prompt, ja, dan zit je dus best wel, dan is het heel lastig. He, dus we hebben bijvoorbeeld een hele grote kniekliniek in Nederland die ongelooflijk mooi, strak, state-of-the-art werkt. Maar die kijkt niet naar angststoornis en depressie bij patiënten. Dus die hebben bakken met data en hele mooie computergestuurde operaties. Mooie data, gaatje meer, gaatje minder. Maar we weten dat angst en depressie de grootste bepaler is van uitkomsten bij patiënten. Dat zit helemaal niet in die grote bakken met data. Dus je moet ook de juiste data verzamelen. Precies wat je zegt. Ik zie heel hard lachen, Joost. Maar dat is zo. Dat,
ja, hier kunnen we het inderdaad nog avonden over hebben.
Quick four.
We vragen mensen of onze gasten in de podcast altijd wat hun favoriete bot is. Maar in jouw geval mag dat ook een chatbot zijn.
Mijn favoriete bot zijn er drie. Dat is de elleboog. Ja,
dus dat. En waarom, kort?
Nou, omdat Denise Eigenaar natuurlijk altijd zegt, het is het mooiste gewicht van de wereld. Dus ik ben geïndoctrineerd. Maar ik vind dat wel, dat leek altijd heel complex. Ik ben natuurlijk op gepromoveerd. Dat leek heel complex, die letsels. Maar eigenlijk als je ze dus simpel ontleedt op basis van het coronoïd, dan is het ook heel logisch hoe je het behandelt. En zijn die behandelingen, de uitkomst helemaal niet zo slecht als we altijd dachten.
En is het dan, ja, kunnen we wel gelijk het dilemma er ook bij ingooien? Dat is wel mooi. Is dan een tibia plateaufractuur ook een van je aandachtspunten, of een complex elleboogtrauma het leukst?
Ja, dan moet je kiezen tussen twee kinderen.
Ja.
Maar het dus moet, als het moet.
Als het moet, dan neig ik toch naar het tibia plateau.
Oh.
Sorry Denise, maar dat.
Ja. We hebben het nu on the record.
Ja. Nee, maar het zijn twee kinderen, dus je mag niet.
Nee.
Jullie hebben me gedwongen te kiezen.
Ja, exact.
Maar ze hebben allebei andere leuke uitdagingen.
Daarom noemen we het ook een duivels dilemma.
Ja.
Wat zou je doen als je geen orthopedisch chirurg was geworden?
Dan zou ik toch weer proberen profvoetballer te worden. Opnieuw.
Welke tip zou je jezelf geven aan het begin van je carrière of van je opleiding?
Blijf altijd nieuwsgierig.
Mooi.
Stay hungry, stay foolish. Ja. Job.
Steve Jobs.
Ja, nou, wat mooi. Wat is de grootste verandering eigenlijk die jij de afgelopen jaren hebt gezien om je heen, in je werk, orthopedie, traumatologie? Wat is de grootste verandering?
De allergrootste verandering is denk ik het arbeidsethos. Ik ben opgeleid in een hele, nou ja, Marty natuurlijk, ja. Nog. De grandeur van de chirurgie, van de orthopedie. Dat waren mensen waar je gigantisch tegen opkeek. Kijkt, denk ik nog. En dan zorgde je wel dat je alles tot in details had bedacht, voorbereid, mm-hmm. enzovoort. En het is nu veel losser, dus de omgangsvormen zijn veel gezonder, denk ik. Maar daardoor schiet het ook wel af en toe door in het te los zijn. En iemand kritisch aanspreken op iets, dat is heel uitdagend om dat op een opbouwende, goede manier te doen. Ja, ja. En wat ik tegen onze assistent zeg, ik zeg altijd, ja, die hele CAO en compensatie en zo, dat moet je allemaal zelf weten. Je moet alles doen wat mag. Mm-hmm. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je je leercurve goed doormaakt. Je moet zorgen dat je goed je leercurve doormaakt. En de leercurve is wat mij betreft jouw maat.
Ja.
En niet het aantal uren of de compensatie, dat soort dingen. En we hebben het heel vaak over gehad, dat je juist in een hoekje, in een gaatje, doe je nog een extra operatie. En dat doe je niet als je weer een compensatie nodig hebt. Dus bij ons hebben ze de assistenten. En dat is allemaal volgens de regels, hè? Dus het is geen per se een aanval op de assistenten. Maar de nieuwe generatie moet zich dat wel realiseren, dat het gaat om die leercurve. Maar als je kritisch kijkt, heb je 3,5 dag kliniek nog maar. Omdat je een halve dag compenseert en 1 dag part-time werkt. Dat is echt heel weinig om een goede leercurve door te maken. En in Australië merkt dus Ruurt Jaarsma, wat een Nederlandse hoofd van de afdeling is, die zegt, ja, ik zie de afgelopen, hij zit daar nu 20 jaar, mm-hmm. zie ik het niveau van mijn inkomende fellows, oftewel eindejaars assistenten, die ziet hij heel snel naar beneden gaan in wat ze kunnen nog.
Oh, wauw.
Dus dat is wel heftig nieuws eigenlijk, van iemand die dus ver weg zit en die ziet dus allemaal gemotiveerde mensen. Het zijn allemaal gemotiveerde mensen, die gaan naar de andere kant van de wereld. Het niveau van wat ze handvaardig kunnen is enorm gedaald.
En heeft hij ze zien verbeteren in iets anders?
Dat is hele goede vraag, want dat zegt hij daar dan altijd bij. Hij zegt, het zijn wel altijd hele vaardige, sociaal vaardige dokters. Dus in hun patiëntencontact zijn ze altijd uitstekend. Maar dat is traditioneel, zegt hij, in Nederland zo. Dat is niet per se heel sterk verbeterd, maar dat is altijd al heel goed geweest. Dus als je het vergelijkt met de Australische assistenten die enorm handvaardig zijn. Die doen duizenden ingrepen in plaats van honderden. En die hebben dat weer niet zo meegekregen. Dus dat is inderdaad waar. Er zit ergens een balans. Maar ik vind dat wel zorgwekkend. We moeten denk ik toch wel in de gaten houden dat je in een opleiding je leercurve moet doormaken en niet uren moet schrijven. Want dat bijt elkaar.
Ja. Voor welk orthopedisch probleem of orthopedisch traumatologisch probleem mogen we om 3 uur 's nachts wakker bellen? En dat, ja, als orthopedisch traumachirurg in een level 1 centrum zal dat nog wel eens gebeuren. Maar waar word je dan ook echt dat je denkt, oh yes.
Je mag me altijd, altijd wakker bellen.
Oh, oké. Okay. Noted.
Ja, dat mag altijd. Dat zeg ik altijd tegen assistenten en dat meen ik dan natuurlijk niet. Want ik merk dat vind ik wel steeds pittig geworden om 's nachts uit te gaan. Maar laatst hadden we een jongetje van 7 die was door het schuurdak van zijn ouders, van zijn ouderlijke boerderij gevallen. En die had zijn humerus, die stak uit zijn bovenarm. Dacht dat er een tak uit zijn arm stak. Dus die had zelf aan zijn eigen humerus staan trekken, omdat hij dacht dat er een tak uit zijn arm stak.
Ah, joh.
Nou, dat is iets waar je me natuurlijk altijd wakker van mag bellen. En dat is ook iets wat wat het vak, want dat is, nou ja, intens voor het jongetje, voor de ouders, maar ook voor ons, om dat weer netjes te krijgen. En vervolgens doet natuurlijk de hele tijd zijn radialis het niet. Nou, dan komt hij na 6 weken terug en doet zijn radialis het eindelijk weer. Ja. Nou, dat zijn dingen waar je me en wakker voor moet maken en wat het vak,
mooi maken.
Daar gaat je chirurghart sneller van kloppen.
Jawel, ja. Ja. Ja.
Orthopedisch chirurgisch hart.
Snijden
het hart.
Ja.
Duivelse dilemma's.
We gaan door op met de dilemma's. Zet je schrap. AO of ATLS?
AO. Ja, dat is te makkelijk, hè? Voor
de... Nee, dat is heel goed.
Nooit meer onderzoek of nooit meer opereren?
Nooit meer onderzoek.
Orthopedie of traumachirurgie?
Orthopedische traumachirurgie.
Onderzoek of onderwijs?
Onderzoek.
Kaap Hoorn bij het Paterswoldse Meer of Mambo Beach op Curaçao?
Mambo Beach Curaçao.
Fair enough.
Yeah. Nederland of Australië?
Australië.
Wauw. Dat zijn we al een goed, groot gedeelte op zijn eind. En als sluitend vragen we altijd aan onze gasten. Wat zou jij zelf nog Orthopedisch Nederland of Trauma-Orthopedisch Nederland willen meegeven? Wat is jouw boodschap?
Nou, dit is de recall bias, hè? Dus assistenten, want daar hebben we het laatst over gehad. Assistenten, let op je leercurve, minder dan de uren. Want dat is wat je uiteindelijk aan het eind een goede dokter en een goed chirurg maakt. En dan een beetje belerend naar heel Nederland is. Laten we met z'n allen nadenken over wat we niet weten. Dat gaat het leuk en interessant maken. We weten niet wat we niet weten. En daar ligt denk ik de sleutel in heel veel behandelingen beter maken.
Deze podcast zit er bijna op. We vragen mensen ook altijd aan het einde, als je agenda vandaag leeg zou zijn, wat je dan zou gaan doen. Maar ja, professor Doornberg zit hier in een wit pak met logo's van het UMCG erop. En toch wil ik wel graag weten, als je nou vrij was geweest, wat had je dan gedaan?
Ja, dat is makkelijk. Op zondag ga ik vaak met de jongens naar het voetbalveld. En de oudste is keeper, dus dan gaan we keepers trainen. En de middelste is mid-mid, dus die moet zijn lange afstandsschot trainen. En de jongste mag dan de voorzetten geven. Dus ik had het op het voetbalveld gezien.
En de meiden dan?
Ja, dat is een goede en gemene vraag. Nou, laten we het plaatje compleet maken. Wij wonen tegenover de voetbalclub. Er zit een sintelbaan omheen. En de meiden die zijn nu aan het leren fietsen. Of zijn eigenlijk kunnen net fietsen. Dus die fietsen dan met Sas rondjes om het voetbalveld heen.
Een sportieve outing met de hele familie.
Ja, precies. Ja.
Nou.
Wat goed.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast. En heel graag tot de volgende keer. En bedankt professor Doornberg.
Dank dat jullie naar het Hoge Noorden wilden komen. Het was erg gezellig.
Graag gedaan.
Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.